Het thema is vandaag, het thema is geweven in mama en de subtitel is wonderbaar toebereid. En voor degenen die dat willen, die kunnen met mij opslaan, een bekende psalm denk ik, voor de meesten. Een bekende psalm, psalm 139, de versen 13 tot en met 18. Hele mooie psalm. Psalm 139, de versen 13 tot en met 18. En daar staat: want u hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God! Hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, ze zijn talrijker dan het zand. En als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Mooi, hè? U hebt mij in de moederschoot geweven. Ik hoop dat iedereen beseft dat dit dichterlijke taal is. Het is niet in de baarmoeder een weefgetouw, waarin een mens geweven wordt. Het is beeldtaal. En dan staat er: ik loof u. Waarom? Omdat ik wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Hoe wonderbaar? Hoe wonderbaar zijn wij toebereid, mensen? We zijn allemaal mensen, dus we zijn in de moederschoot geweven. Maar hoe wonderbaar zijn we? Hoe wonderbaar is kleine Mitch die straks wordt opgedragen? U weet een klein beetje hoe Mitch is ontstaan. We gaan niet in details treden. 50% van papa, 50% van mama kwam bij elkaar, heel wonderlijk. In de baarmoeder kwam de cel, één cel. Die smolt samen en zo kreeg kleine Mitch 50% van mama, 50% van papa. Wat een wonder, hè? Alleen al. Want de cel is klein, hoor. Als je bedenkt hoe klein een cel is, je zou makkelijk kunnen verdwalen, toch? Bij wijze van spreken. 1/50ste van een millimeter. Of 1/100ste. Zo klein is een cel. Maar hij komt precies bij die andere cel. Ik heb hier opgeschreven, na ongeveer 4 weken wordt er al een primitief maag-darmkanaal gevormd. Na 4 weken. Een primitief maag-darmkanaal. En ook is er een begin van een bloedvatstelsel, zodat het hartje kan beginnen met pompen, om het bloed door het lichaam te pompen. In nog geen 4 weken. Na ruim 6 weken is er naast het hart zijn ook de longen, de maag, de lever, de nieren te onderscheiden. En ook begint de aanleg van het skeletje. En dat is heel belangrijk, want daarom kan ik voor u staan, dankzij het skelet. Anders ga je als een plumpudding, hè? Wonderlijk, hè? En ik zei het al, alles komt voort uit één enkele cel. Een cel die met het blote oog niet te zien is. Ik zei het opnieuw al, hè? 1/50ste van een millimeter. Of 1/100ste. Als je thuis bent, pak een liniaal of een rolmaat of een meetlint. En kijk even naar een millimeter en bedenk een vijftigste deel in die cel. Daar zat kleine Mitch. Helemaal ingepakt. Alles was aanwezig om hem te laten groeien en Mitch te laten worden. En daarin zat u en ik. Onvoorstelbaar. In die kleine cel. Ik heb hier geschreven, vanuit die ene cel ontstaat er een heel mens bestaande uit 100.000 miljard cellen. Hoort u het goed? Een 1 met 14 nullen. 100.000 miljard cellen. En die cellen wisten precies waar ze naartoe moesten. En daar ben ik zo dankbaar voor. Want stel je voor als een paar miljoen cellen niet wisten dat ze naar mijn neus toe moesten. Toch? Wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk. Weet u, en het gaat niet alleen over 100.000 miljard cellen, maar in die cellen zijn ook allerlei machientjes, apparaten, voorzieningen, opslagruimte, informatiecentra. Het is een hele stad. En die machientjes die maken dat de cellen weten wat ze moeten doen, hoe ze zich moeten delen, wat een oor wordt, wat een nier wordt, wat een bloedvat wordt, wat een stukje been wordt, of skelet, of zenuwen. En let op, hè, want dit is zo indrukwekkend, dit moet u echt goed tot u door laten dringen. We hadden het net over een millimeter, hè, waar die cel in zit. Hè. Als een mens groot wordt en groeit en de cellen gaan zich delen en er komt materiaal binnen via de navelstreng, niet via gamma of praxis, daar werkt God niet mee, maar via de navelstreng van mama komt het in de cel. Als er een hoopje van 2 millimeter DNA is, luister goed, een hoopje van 2 millimeter DNA, als we dat in de informatie daarvan in boeken zouden typen en schrijven, dan hebben we 500 stapels boeken nodig van hier tot de maan. Laat het tot u doordringen. 2 millimeter DNA. Er zit zoveel informatie in, als we het op boeken zouden schrijven, hebben we 500 stapels van hier naar de maan. Daarom zegt God tegen Jesaja, Jesaja, met wie wil je me vergelijken? Ziet u dat u niet in paniek hoeft te raken als u God aan uw zijde hebt? Wie kan dat? God zei dat, hij zei, Jesaja, kijk eens naar de sterren, kun je ze tellen? Naar Jesaja keek in het Midden-Oosten, kon je die sterren nog steeds op een donkere nacht heel goed zien. Nou, hij had ze misschien kunnen tellen, maar wist Jesaja veel? De sterren in het universum zijn ontelbaar. We hebben geen idee hoeveel het er zijn. En God zegt, mijn hand heeft het alles gemaakt, uitgeleid. En niet zo'n hand als wij, hè. Ik ken ze bij name, bij wijze van spreken. Met wie wil je me vergelijken, Jesaja? En nu hebben we het over die 2 millimeter, dat hoopje DNA, met zoveel informatie. Onvoorstelbaar. Daarom zegt de Bijbel ook, de mens is bijna goddelijk gemaakt. Genesis 1, vers 26. Laat ons mensen maken, zegt God tegen het woord en tegen de geest. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En God schiep de mens, hij heeft het ook gedaan, naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En hier staan we dan. Omdat hij ons geschapen heeft. En niet alleen geschapen, maar ook heeft toegerust dat we onszelf konden vermenigvuldigen. Hoor wat David daarom schrijft in Psalm 8, vers 4. Aanschouw ik uw hemel, net als Jesaja keek David ook wel eens naar de sterren. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, tussen aanhalingstekens. De maan en de sterren die u bereid hebt. Wat is de mens dat u aan hem denkt, en het mensenkind dat u naar hem omziet. Toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt. En het grappige is, dit is psalm 8. Maar dat God naar ons omziet, lezen we in dezelfde psalm waar we de basistekst uit hebben gehaald. Psalm 139. U verstaat van verre mijn gedachten. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Broeder Paul zei het. We kunnen ons niet verstoppen voor God. Staat ook in die psalm. Waar ik ook naartoe ga, u bent daar. Dan moet je niet in paniek raken, dan moet je alleen maar heel dankbaar voor zijn. Want als er iemand is die om ons heeft, geeft en van ons houdt, is het God. Big Brother hoeft niet over me te watchen, maar mijn hemelse vader heb ik geen problemen mee. Want zijn gedachten over mij zijn goed, liefdevol, barmhartig, genadig. En dat zijn ze ook over u. Ook al wil de vijand u misleiden, God houdt van u. Sek, punt. De mens onderscheidt zich dus van de dieren. Ik hoop dat u dat is opgevallen, hoewel soms als je op de A10 rijdt of als je in het bos kijkt, of je ziet hoeveel plastic er in de oceaan wordt gedumpt, dan denk je van nou, is er veel verschil tussen een varken en een mens? Hè? We gooien alles maar gewoon weg, we verontreinigen rivieren. Want als we al het gif moeten af laten voeren, dan kost het ons geld. Dus we dumpen het gewoon in de Rijn of de Maas. Ja, er is toch zoveel water. Nou ja, dan worden de mensen een beetje ziek. Dat gaat ook wel weer over. Maar toch zijn we onderscheiden van de dieren. Weet u waarom? Ik zei het wel, hè? Het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Wat is het licht der mensen? Dat is wat ons onderscheidt van de dieren. Niemand hoeft mij te zeggen, je bent een veredeld dier. Zeg, je bent niet goed bij je hoofd. Ik ben geen dier. Ja, natuurlijk heb ik overeenkomsten met een dier. Ik heb ook fysieke eigenschappen, wat dieren ook hebben. Ik heb ook lucht nodig. Ik heb ook een maag, gelukkig. Net als dieren. Maar er is wel een groot verschil, hoor. Want wat heeft een mens? Een geweten. Ik heb gelukkig een geweten. Als ik iemand het ziekenhuis in zou slaan, om hem van zijn geld te beroven, dan krijg ik last van mijn geweten, nog wel gelukkig. Los van dat feit dat ik dat niet gauw zou doen, denk ik. Maar een dier niet. Ik heb vaak gezegd, er is toch geen leeuw die naar een psychiater gaat, omdat hij een zebra heeft gedood. Ik zie hem al bij jou op de sofa liggen, Arie. Ik kan niet slapen. Ik heb al 3 nachten niet geslapen. Ik heb een kleine zebra gedood. Hij heeft geen geweten. Dieren hebben geen geweten. Wij wel. Zelfbewustzijn. Wij kunnen over onszelf nadenken. Is dat niet mooi dat je over jezelf kunt nadenken? Wij doen het trouwens veel te weinig. Wij zijn meer met de uiterlijke dingen bezig. Carrière, ambitie, hebben dingetjes, vakanties. Maar dit is veel belangrijker. Daarom zegt Jezus, wat baat het je als je de wereld wint? Maar je leidt schade aan je ziel. Je ziel is veel kostbaarder, want je ziel duurt ook eeuwig. Mijn Porsche moet ik inleveren. Zelfbewustzijn. Vrije wil. Wat dacht u daarvan? Ik kan kiezen. We hebben echte vrije wil, hoor. Ik kan kiezen. Heel banaal, van pindakaas of jam, kaas of roastbeef. Ik kan kiezen. Ga ik naar de samenkomst? Ga ik niet naar de samenkomst? Eigenlijk is dat geen keuze, maar voor de vleeselijke mens is dat een keuze. We hebben een echte vrije wil. Dieren hebben dat ook niet. Handelen instinctief. Je kunt ze conditioneren. Dus helemaal zeker weten doen we niet. Creatief scheppend vermogen. Als je de Messiobrug ziet, Dessiobrug. Dat is een fietsbrug, geweldig aangelegd. Ze hadden 2 stukken gebouwd aan weerskanten van het kanaal. En het middengedeelte, dat kwam aangevaren op een grote boot met kranen, werd het op de centimeter nauwkeurig, ik zou bijna zeggen millimeter, werd het ertussen gehangen. En het paste precies. Creatief scheppend vermogen. Je smartphone, je maakt een foto, een selfie. En een paar seconden later is het in Amerika. Of in China, als je daar familie hebt en je stuurt het daar naartoe. Omdat we naar Gods beeld en gelijkenis zijn gemaakt. We worden geopereerd. Mijn vader is geopereerd en ze moesten zijn hart laten pompen. Terwijl het zelf niet meer kon pompen, want hij was aan zijn aneurysma. Hoe heet dat? Heet het zo? Aneurysma. Ziet u kijkers thuis, het heet aneurysma. Geopereerd. Bijna goddelijk. Wij kunnen ook ontdekken hoe het menselijk lichaam werkt. Omdat we naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt zijn, daarom kunnen we tot op zekere hoogte uitpluizen. En onze kennis is dan ook toegenomen. Ik heb hier geschreven, onze kennis is sedert Darwin enorm toegenomen, maar de implicaties, dus wat we ermee doen, blijft achter. In de tijd van Darwin dacht men dat de cel was een eenvoudige klont protoplasma, klodder protoplasma. That's it. Dit is wat Hegel zei, Ernst Hegel. Hij beschreef de cel in zijn boek The History of Creation. Dat schreef hij in 1868 als volgt. De cel, één cel, een simpele cel. Een simpele kleine klont van een eiwithoudende combinatie van koolstof. Waar hebben we het over? Oké? Een kleine 120 jaar later schrijft Michael Denton, microbioloog, het volgende over de cel. Uit zijn boek Evolution, A Theory in Crisis. Evolutie en theorie in crisis. Hij schrijft, om de realiteit van het leven te begrijpen, zoals het door de moleculaire biologie wordt onthuld, moeten we een cel miljoenen keren vergroten tot zo'n 20 kilometer in diameter. Ze lijkt dan op een gigantisch luchtschip, groot genoeg om een stad als Londen of New York te overschaduwen, en we zien dan een object van ongeëvenaarde complexiteit en ontwerp. Hoort u wat Denton zegt? Een microbioloog. In 120 jaar is er veel veranderd in de kijk op een cel. Je kunt het vergelijken met een luchtschip. Met een doorsnee van 20 kilometer. Als het niet tot je doordringt, dan raad ik je aan, ga vanavond maar eens 20 kilometer lopen voor het slapen. Hoe groot het is. En die zit vol technologische informatie. Machines die eiwitten produceren. De DNA-moleculen. Het hele menselijke lichaam wordt gebouwd. Allerlei voorzieningen. Mensen, lieve mensen en ook kijkers thuis, dat is niet in elkaar gerommeld. Vergeet het maar. Steun er niet op. Het is ontwerp. Want informatie en DNA is informatie. Dat gaat ons bevattingsvermogen te boven. Informatie impliceert intelligentie en intelligentie impliceert een wezen. En ook nog eens iemand die het kan uitvoeren. Want als je een mens kunt bedenken, hoor goed wat ik zeg. Als je een mens kunt bedenken en je kunt hem ook maken van stof en je maakt hem zo klein dat hij past in een 50ste van een millimeter, waarin hij zichzelf bouwt tot de mens die hij is, zoals mij bijvoorbeeld in dit geval. Degene die dat doet, hoor goed, die kan alles. Dat is de Almachtige. En die kan leven maken uit dode materie en zo, op zo kleinschalig, maar die kan je ook eeuwig leven geven. Die maakt zo een nieuwe verpakking voor je. Die kan water in wijn veranderen, die kan over het water lopen. Die kan doden opwekken. Misschien zegt u, en toch ben ik niet overtuigd, ik geloof in het alternatief, dan gelooft u letterlijk in niets. Want dat is wat ze tegenwoordig geloven. Sinds de wetenschap erachter is gekomen tot zover, want het kan weer zo omdraaien, want de wetenschap wisselt ook steeds van visie en mening. Maar sinds de wetenschap eigenlijk er niet omheen kan dat het universum een begin heeft, hebben ze sommige pijn in hun buik gekregen. Want iets wat een begin heeft, heeft een oorzaak. Maar een hele hoop mensen willen geen oorzaak. En al helemaal geen God. Dus, hoor goed wat men gelooft. Eerst was er niets, een kwantumvacuüm. En daarna was er een oeratoom. Hoe groot? Kleiner dan een dophert. En dat oeratoom had een oneindige dichtheid. Die hebben een beetje verstand van natuurkunde. Bestaat er zoiets als een oneindige dichtheid? Kan dat? Nee, dat kan toch niet? Iets kan toch niet oneindig dicht zijn? Dat komt nooit meer naar buiten. En dat heeft zich uitgezet. En gefeliciteerd. Daar bent u dan. Uit iets kleiner dan een dophert. Alle sterren, de oceanen op onze aarde, de bergen, de dieren, u en ik. En we geloven dat. We kiezen liever voor niets dan voor iets of iemand. Daarom heb ik gepreekt over Psalm 14. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Wacht maar dan. Alles ontstaat vanzelf. Oké, waarom dragen we Mitch op? De kleine jongen. Waarom gaan we hem opdragen? We weten dat hij wonderbaarlijk is toebereid, of niet? Maar waarom dragen we hem op? Omdat die geweldige wereld, omdat dat prachtige DNA, omdat de mensen zoals u en ik ook een ander beeld zien in deze wereld. Gebrokenheid, ziekte, pijn. We behandelen elkaar gemeen. We hebben dubbele agenda's. We roddelen. We zeggen nare dingen over elkaar. We zijn liefdeloos. We in het algemeen, hè? We. De wereld is gebroken. En de wereld is onder een vloek. Wat is een vloek? Een vloek is daar waar Gods beschermende handen moeten wijken. Waar Gods beschermende handen niet langer zorg kunnen dragen vanwege de zonde. De Bijbel zegt God die te rein van oog is om de zonde te aanschouwen. Wij hebben niet zo moeite met zonde, tenminste. Maar God wel. God verafschuwt het. En als hij ermee in aanraking komt, dan vernietigt hij het. Ziet u het probleem van God? Maar God houdt ook zo enorm van ons mensen, dat hij niet van ons gescheiden wilde blijven. Dus hij moest een oplossing zoeken en die vond hij in zijn zoon Jezus Christus. En God zei, nou ga het rijtje maar af. Paul heeft de zondenschuld. Lies heeft de zondenschuld. Marion, John, Arnie. Allemaal. Jan. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn zoon geven. Het woord wordt vlees. En die zoon is zonder zonde. En die zoon, Jezus, die gaat de zonde van iedereen op zich nemen. Dat is heftig. En als hij dat gedaan heeft, dan zal ik hem voorstellen aan de wereld. En dan zal hij zeggen, kijk wereld, door de evangelieprediking, hier is Jezus, hij is mijn vredesaanbod. Accepteer je hem als je verlosser en je Heer. Ga je in op mijn vredesaanbod. Ga je in op mijn vredesvoorwaarden. En als je dat doet, word je opnieuw geboren. En word je gered. Dat is evangelie. En natuurlijk ook dat je niet mag stelen. En natuurlijk dat je je naaste moet liefhebben. Dat vloeit eruit voort. Dat is het grote gebod. Wat we moeilijk kunnen waarmaken. En daarom is het zo goed dat er ook genade is. Dat we van genade leven. En daar zegt God, dat is mijn vredesaanbod. Maar hé, kleine Mitch, die kan nog niet kiezen. Toch? Het zou me sterk lijken dat hij dat kan. Hij heeft een slimme vader en moeder, maar zo slim dat hij nu al kan kiezen, kan niet. Dus wat is er nou met kinderen? Ik geloof dat kinderen zijn geheiligd in de ouders. En omdat Roger en Wendy dat accepteren, gaan ze Mitch aan God voorstellen. Natuurlijk weet God al lang wie Mitch is. Hij wist al eerder dat Wendy in verwachting was dat Wendy het wist. God is al, nou, God weet ontzettend veel. Maar nu gaan ze hem aan God, symbolisch, hè, aan God weer teruggeven. Want ze weten dat ze Mitch van hem hebben ontvangen. Ik zal niet zeggen dat ze helemaal niks hebben gedaan. Zo ver wil ik niet gaan. Hè? Maar we weten toch dat het leven uit God komt. Althans de prototypes en de reproductie. En daarom staan ze straks hiervoor en dan dragen we Mitch op en dan zeggen Roger en Wendy als het ware, kijk God, we erkennen dit kleine schepsel als uit uw hand. En we dragen het aan u op, wilt u er maar zorg voor dragen? Zij moeten er zorg voor dragen, maar eigenlijk zeggen ze, wilt u ons helpen om voor dit kind te zorgen? En dat is ook met een huwelijk. Met een huwelijk kniel je neer voor Gods aangezicht. En dan zeg je, Heere, we willen elkaar trouw beloven. We willen er voor elkaar zijn. En als we kinderen krijgen, als u dat ons schenkt, willen we er ook voor hen zijn. Maar alsjeblieft, help ons, want we kunnen het niet alleen. En hoe waar is dat? Hoe waar is dat? Hoe waar is dat? En dat gaan we dus doen. En op een dag mag Mitch zelf kiezen. En ik hoop dat hij zelf kiest. Daarom is de gemeente ook zo belangrijk. Als Jezus vertoeft, niet terugkeert op een bepaalde tijd. Mensen, dan zijn wij het lichaam van Jezus op aarde. U en ik, iedereen. En niemand steekt er bovenuit. En niemand hangt er onderaan. We zijn gelijk voor God. We hebben andere betekenis, andere functies bedoel ik. En we hebben andere taken, maar we zijn allemaal gelijk. En we hebben allemaal de verantwoordelijkheid voor elkaar. En het is niet makkelijk om dat hier eentje waar te maken. Ik kan dat niet hoor. Ik wil echt zorg dragen voor iedereen, maar ik kan het niet in mijn eentje. Het is onmogelijk. Dat weet u toch? En de oudsten kunnen het ook niet. We moeten het met elkaar doen. Dus we gaan kleine Mitch gaan we opdragen. Hij is wonderbaarlijk geweven in de moederschoot. Prachtig, hè? En als we dat gaan doen, gaan we de kindjes er straks bij halen. Maar dat doen we alleen, lijkt mij, als we voor hem gaan bidden. Want als we ze ervoor halen, kan niemand iets volgen. Is iedereen het mee eens? We zijn een democratische gemeente. Niemand tegen? Eenmaal, andermaal? Oké, okay, dan gaan we die kleine opdragen. En het is een... Daar komt hij al. Het is een geweldig moment. En wat is het heerlijk, hoor goed, wat is het heerlijk als je mag weten dat je geen onbedoelde grap bent van de natuur. Dat je geen kosmische oprisping bent, zonder een doel, zonder betekenis. Je bent geliefd door God. Hij gaf zijn leven voor jou. Je bent rijk. En we gaan Mitch deel maken, officieel deel laten uitmaken van het nieuwe verbond. Die wonderbaar geweven is. Amen.